Chain, connecting the dots.
Hoi, leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van deze podcastserie, waarin onderzoekers Jurgen Goossens, Esther Keimolen, Gert Meijers en Charlotte van Oorsouw je meenemen in het verhaal van hun bijzondere project Connecting Humankind Through Algorithms and Information Networks, of kortweg Chain. Duik mee in dit MBO-project dwars door wetenschapsgebieden, midden in de maatschappij en voorbij de grenzen van de universiteit. In deze aflevering praten we met STS-onderzoeker Gert Meijers en promovenda in de rechten Charlotte van Oorsouw over het doen van case study onderzoek en over de twee cases die binnen het Chain-project onder de loep worden genomen. De rode knop en de energieknip. In beide cases speelt technologie een rol in de relatie tussen burger en overheid. Het idee van de rode knop is dat er een soort digitale pauzeknop wordt ontwikkeld voor mensen met schulden die hun betalingsachterstanden niet kunnen voldoen en tijdelijk schuldenrust nodig hebben. En met de energieknip wil de gemeente Emmen huishoudens helpen de stroom- en gasrekening betaalbaar te houden door energiebesparende spullen toe te kennen aan burgers. De ene technologie is nog in ontwikkeling en de andere is al geïmplementeerd.
De rode knop is een project dat men bezig is een technologie of een applicatie te ontwikkelen. En dat is bijzonder interessant voor ons, omdat we zo de kans krijgen om onder de motorkap van een technologieontwikkeling te kijken. Ze zijn nog bezig, dus niet alles ligt nog open, maar er zijn heel wat keuzes die nog gemaakt moeten worden. En wij zijn daar, bij wijze van spreken, bevoorrechte getuigen van. Maar dat geeft ook moeilijkheden, want, en dat is denk ik bijzonder voor het juridische luik, aangezien dat er nog veel mogelijkheden open liggen, zijn er ook nog heel veel dingen niet beslist. Dus kan men ook geen oordeel gaan vellen of het al dan niet goed is gedaan. Dus daarom hebben we ook de energieknip geselecteerd. Dat is een project dat al gerealiseerd is, dat is al geïmplementeerd. En dat maakt dat we wel duidelijker kunnen kijken welke keuzes uiteindelijk gemaakt zijn. Dus die combinatie van die twee case studies die is bijzonder interessant.
Ja, ik denk ook wel dat we eigenlijk door die combinatie van die twee case studies een goede levenscyclus van het ontwerp van zo'n technologie in beeld krijgen. Want we hebben dus enerzijds de rode knop die heel erg gaat over hoe wordt zo'n technologie ontwikkeld. En dan dus inderdaad de energieknip die heel erg ziet op de implementatie van zo'n technologie. Die dus ook juridisch gezien interessant is, omdat er echt al besluiten worden genomen vanuit de gemeente. En er wordt echt publiek geld uitgekeerd aan de burgers. Als publiekrechtjurist ben je namelijk geïnteresseerd in of er een besluit wordt genomen en in de Nederlandse context dan een besluit in de zin van de ABB. Want op het moment dat er sprake is van een besluit, dan staat rechtsbescherming bij de bestuursrechter open daarvoor.
Toepassingen als de rode knop en de energieknip staan niet op zichzelf. De overheid maakt al jaren steeds meer gebruik van technologie. Dat biedt kansen, want dankzij nieuwe technologieën zoals blockchain kunnen papieren rompslomp en tijdrovende procedures worden verruild voor een slimme en snelle publieke dienstverlening die aansluit op de behoeften van burgers. Tegelijkertijd weten we dat de negatieve effecten van het gebruik van technologie door de overheid ook ingrijpend kunnen zijn.
Wat dat betreft is het interessant ook om op te merken dat de allereerste dag dat wij begonnen met onze observaties voor onze case study, dat was dan een vergadering waar ik aanwezig bij kon zijn, dat de dag was waarop de regering Rutte 3 het symbolisch ontslag had ingediend naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire. En daarom was het bijna ook symbolisch voor ons onderzoek, is het belangrijk dat wij gaan kijken hoe dat de overheid wel degelijk bepaalde technologie gaat gebruiken, wel degelijk beslissingen gaat nemen en hopelijk goed gaat te legitimeren.
Door echte casussen van dichtbij te bestuderen werpen de onderzoekers van het Chain-team nieuw licht op het gebruik van blockchain-technologie binnen de overheid. Maar wat maakt nou juist de rode knop en de energieknip zo interessant als case studies?
We hadden al de rode knop geselecteerd al op het moment dat de aanvraag werd ingediend. Het was direct duidelijk dat dat heel interessant was. Vanuit de STS-kant, Science and Technology Studies, waar ik mij thuis in voel, zien we vaak dat wanneer dat er technologie gebruikt wordt in een publieke context, dat er direct heel veel interessante alarmbellen aangaan. Dat je duidelijk ziet, het is nog in ontwikkeling. Dat is bij de rode knop heel interessant. Er zijn verschillende stakeholders bezig. Er zijn verschillende waarden die actief zijn. Het is ook duidelijk dat er bepaalde juridische elementen aanwezig zijn. er is eigenlijk een vat vol interessante observaties. Maar we waren op zoek naar een tweede case study, bij voorkeur in het domein van subsidies, omdat daar vaak een heel duidelijk besluit is. Dus je krijgt geld of je krijgt geen geld. En binnen het blockchain-discours is er ook sprake van smart contracts, die dat proces zouden kunnen automatiseren. Je krijgt subsidies als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
De zoektocht naar een tweede case study leidde naar de energieknip, waarbij blockchain-technologie en smart contracts worden gebruikt voor de toekenning van subsidie.
De energieknip is een blockchain-gebaseerde applicatie waarmee inwoners uit de gemeente Emmen een aanvraag kunnen doen voor een subsidie die zich binnen die app vertaalt naar coins, om daarmee energiebespaarboxen op te halen bij bouwmarkten zoals de Gamma of de Praxis. Terwijl ze bezig zijn met die coins verkrijgen, worden er vragen gesteld aan de gebruiker. Bijvoorbeeld of ze 's avonds hun gordijnen dicht doen, wat voor lampen ze hebben. En enerzijds krijgt de gemeente dus die data over hoe het staat, zeg maar, met de duurzaamheid van huizen binnen een bepaalde wijk. En de inwoner die krijgt de mogelijkheid om dus bespaarboxen op te halen voor terug. En die gegevens hoeven overigens niet per se gedeeld te worden met de gemeente. Dat is een keuze die de gebruiker heeft.
En ook belangrijk, dit systeem was meer dan een belofte of een mooi plan, wat in de wereld van blockchain lang niet altijd het geval is.
In Nederland zijn er redelijk veel use cases, zoals dat dan heet, die aankondigen dat ze met blockchain gaan werken of dat ze een blockchain oplossing hebben ontwikkeld voor een bepaald probleem. Maar het is heel moeilijk om een use case te hebben die daadwerkelijk ook gerealiseerd is. Dus dat is een heel groot verschil tussen. Je hebt use cases die een belofte maken, die zeggen we hebben dit probleem opgelost. En blockchain is daar heel aantrekkelijk voor, of was daar alvast heel aantrekkelijk voor, om een soort generieke problem solver te zijn. En dat doet ons denken ook aan de term solutionisme van Evgeny Morozov. Die zegt dat technologie vaak gebruikt wordt voor problemen op te lossen. Maar vaak zijn dat problemen die je pas ontdekt wanneer dat je de technologie hebt ontwikkeld. Dit blockchain-discours lijkt daar ook heel erg op. Want er zijn heel veel oplossingen aangeboden voor problemen die zich zouden stellen. Zo is er ooit een artikel geweest dat blockchain op zijn minst 187 problemen zou kunnen oplossen. En ook in Nederland zie je dat er bedrijvigheid is in het aankondigen van blockchain use cases. Maar heel vaak zien we dat dat slechts een belofte is, dat het lijkt alsof er een probleem is opgelost en dat het ook lijkt alsof er blockchain gebruikt wordt. Maar geen van die dingen zijn noodzakelijk waar. Dus in onze zoektocht naar die nieuwe case study vonden we vaak eigenlijk stilte. Zoals een aankondiging en dan is er niets meer. Of we contacteren mensen, blijkt dat ze uiteindelijk niet zijn verder gegaan. Dus dat maakte die zoektocht naar die tweede case redelijk moeilijk. En ook deed ons nadenken over wat gebeurt er na die aankondiging van die use case. Hoe onderscheiden we een use case van een case study? Want een case study is eigenlijk een manier van onderzoeken, terwijl een use case eigenlijk een categorie is die gebruikt wordt door de actoren zelf. Dat noemen we dan een actorcategorie. Dus daar hadden we wat moeilijkheden. En we proberen ook te leren van die stilte. Namelijk, is het wel zo dat die technologie zo succesvol al is als ze doet vermoeden wanneer je kijkt naar die use cases? Dat is dus niet noodzakelijk het geval. We hebben verschillende potentiële cases gecontacteerd en uiteindelijk zijn we gekomen bij de energieknip, omdat die redelijk vaak in het nieuws ook kwam. Omdat het leek alsof dat een bijzonder effectieve en succesvolle case was. En we zeiden, ja, we hebben blockchain gebruikt. We zijn al volledig ontwikkeld. We zijn geïmplementeerd. En dat maakt dat het interessant is.
Ja, nou, er is sowieso eigenlijk rondom de energieknip is wel heel veel media-aandacht geweest. Maar ook binnen blockchain-netwerken binnen Nederland en internationaal gezien. Wat ook op zich wel interessant is.
Vanuit hun eigen disciplines werken Charlotte en Gert intensief samen aan de twee case studies die het onderzoeksteam heeft geselecteerd. De rode knop en de energieknip. Hoe ziet zo'n case study er in de praktijk eigenlijk uit? En hoe verschilt het van meer traditioneel wetenschappelijk onderzoek?
Ik denk dat het doen van case studies wel echt een toevoeging is voor ook het doen van juridisch onderzoek. Want juridisch onderzoek, dat gebeurt vaak toch wel achter je bureau. Eerder dan echt de praktijk in te duiken. Bij traditioneel juridisch dogmatisch onderzoek doe je eigenlijk onderzoek naar de wet en naar rechtspraak. En onderzoek je de doctrine, zeg maar. En je leest dan ook veel academische publicaties die gaan over bepaalde leerstukken. Maar eigenlijk wat mij opviel bij het doen van mijn literatuurstudie en dat juridisch dogmatisch onderzoek in het eerste jaar, is dat eigenlijk er best wel wat geschreven was over transparantie en accountability. Maar dat het wel elke keer stopte bij: we hebben meer behoefte aan transparantie. En dat voor mij niet duidelijk was, wordt daarmee dan bedoeld dat de softwarecode openbaar gemaakt wordt? Moet bijvoorbeeld alleen het proces in woorden uitgelegd worden? Of welke informatie moet gegeven worden? Wanneer moet dat gegeven worden? Door wie moet dat gegeven worden? Moet dat altijd gegeven worden? En het, eigenlijk een soort van de concretisering van dat hele grote woord transparantie, die ontbrak. En dat is op zich ook wel logisch, omdat veel juridisch onderzoek dus niet ook empirisch onderzoek doet. Dus door eigenlijk die combinatie van juridisch onderzoek en empirisch onderzoek hoop ik daarmee een completer plaatje te maken. Waarbij ik zowel de juridische realiteit bekijk als de sociale realiteit, maar wel door de juridische bril.
We proberen informatie te verzamelen op verschillende manieren. Dus enerzijds is er de publiek beschikbare informatie. Ja. Nieuwswebsites, website van de Rijksoverheid die aangeeft dat men met een bepaalde pilot bezig is, een experiment. De website van de gemeente Emmen, ja. Zo van die dingen. Dat is ook de publiek beschikbare wetgeving. Die is ook publiek beschikbaar. Daarnaast zijn er documenten die wij hebben verkregen van contactpersonen. Bijvoorbeeld interne notas. En dan zijn er nog twee belangrijke data-observatiemethoden die we gebruiken. Enerzijds is er het bijwonen van meetings. Dat is vooral relevant in de rode knop, omdat die nog in ontwikkeling was. Dus moesten de verschillende actoren van gemeentes, CEB, VNG, ook de technologieontwikkelaar, samenkomen om te praten over hoe gaan we nu verder? Welke beslissingen gaan we maken? En anderzijds zijn er interviews. Maar ik heb de kans gehad om een volledig jaar mee te lopen in die meetings. En dat is voor een deel te wijten en te danken aan de coronacrisis. Want dankzij de coronapandemie zijn wij massaal van thuis uit beginnen werken. En zijn we ook veel intensiever videomeetings beginnen gebruiken. Dus dat maakt dat het veel makkelijker is om iemand toe te laten tot een videomeeting. En voor mij ook, om die bij te wonen. Als je elke week naar Leeuwarden moet voor een vergadering bij te wonen, gaat dat veel moeilijker zijn. Dus ik kon gewoon meevolgen in de meetings, notities maken over welke issues dat open liggen. En zo heb ik meer dan 50 meetings kunnen bijwonen. Wat een rijke schat aan informatie geeft. En het lijkt alsof je daar het hele proces doormaakt, maar uiteindelijk kan je toch ook niet alles zien van het proces. En missen we ook nog altijd dingen door slechts via digitale meetings aanwezig te zijn. Want je kan wel zeggen, je bent elke week op die vaste momenten aanwezig, maar ondertussen bellen de verschillende actoren nog met elkaar. Hebben ze nog een kleine meeting tussendoor. Dus je bent eigenlijk afhankelijk van iemand die jou een link doorstuurt naar een meeting om de meeting te kunnen bijwonen. En je hebt ook minder informele observaties die mogelijk zijn. Als je fysiek vergaderingen zou kunnen bijwonen, als een antropoloog bij wijze van spreken, of voor een etnografie, dan kan je tussen twee meetings ook een koffietje drinken met een van de actoren. Dan zie je iemand ook op een andere manier dan enkel voor dat scherm. En zo ben ik ook blij dat ik een paar meetings in persoon heb kunnen doen. Bijvoorbeeld een infosessie van het NVVK, waar dat men met schuldeisers ging praten om te kijken hoe dat men daar ging proberen om een soort vast te leggen welke type signalen dat er nodig zouden zijn. En dan kan je ook zo echt snuisteren. Waar we ook een presentatie gaan geven bij de Dutch Blockchain Coalition. Dat is natuurlijk niet echt deel van onze cases, maar dan voel je zo wel de start-up mentaliteit die daar zit. We hebben op onze projectdag dan ook gepingpongd in een gebouw, wat toch bijdroeg aan de sfeer die daar heerste. En ook, en ik heb daar straks nog even de foto gecontroleerd, ik had niet stiekem, maar ik heb toch een fotootje gemaakt van een boekenrek die daar was. Dat was niet een specifieke start-up die betrokken is in een van de case studies, maar het leerde ons wel iets. Namelijk, daar stond het Handbook of Ethics, Values and Technological Design van onder andere Ivo van der Poel. En dat is een techniekfilosoof die bezig is met design en values. Maar het is interessant dat ook dat type literatuur daar aanwezig is. Ze zijn wel bezig met waarden. Dus soms worden die mensen afgegaan als kapitalisten die enkel winst willen maken, maar dat denk ik niet dat klopt. De meeste mensen die in die sfeer werken, die zijn wel echt begaan met de wereld beter maken. En dat type dingen mis ik wel wanneer dat je enkel digitaal meetings kan bijwonen. Het laatste stukje van data-observatie dat we hebben, zijn ook interviews. Wij plannen om bij elke case interviews te doen met de belangrijkste sleutelfiguren in de ontwikkeling van die applicaties. En zo kunnen we van verschillende hoeken horen wat er belangrijk is, wie wat belangrijk acht en hoe dat de technologie werkt.
Hun interviews met partijen die betrokken zijn bij de rode knop of de energieknip beginnen de onderzoekers vaak met de ogenschijnlijk eenvoudige vraag: wat is de rode knop of wat is de energieknip? Maar die vraag laat zich niet zo eenduidig beantwoorden.
In het bijzonder bij wat is de rode knop krijgen we daar verschillende antwoorden op. Waarom is dat? Omdat de rode knop al heel veel dingen is geweest. In het begin was het een heel duidelijk initiatief dat kwam uit het CJB, het Centraal Justitieel Incassobureau, waar dat men vanuit het CJB Innovatielab probeerde om blockchain-technologie te gebruiken in de strijd om mensen met problematische schulden te helpen. Vaak hebben mensen met problematische schulden wel de wil om te betalen, maar zijn ze niet bij macht om dat te doen. En dat onderscheid is belangrijk voor het CJB. En wil men eigenlijk voor die mensen die willen betalen, maar niet kunnen, een mogelijkheid geven om een signaal te sturen aan de schuldeisers dat zegt, kijk, ik ben iemand met problematische schulden, maar ik zoek hulp bij de gemeente. Geef me alsjeblieft betalingsuitstel. En de rode knop zou moeten functioneren als iets waarmee dat men dat signaal kan sturen en waardoor dat als een gevolg van het versturen van dat signaal mensen schuldenrust krijgen. Schuldenrust houdt in dat men tijdelijk geen verhogingen en boetes meer krijgt van het CJB of later van meerdere schuldeisers. Dus dat is in het kort wat oorspronkelijk de rode knop was. Met het verder ontwikkelen is dat enerzijds verscherpt, anderzijds afgezwakt. Zo zou het niet noodzakelijk direct en onmiddellijk meer gebeuren dat die schuldrust verkregen wordt, maar komen gaandeweg ook gemeentelijke schuldhulp, experten en werkers erbij in dat proces om te zorgen dat die claims worden gevalideerd en dergelijke. Dus daar ziet men dat ook het ingewikkelde proces van schuldhulp daar ook zijn weg in vindt. En ondertussen is het zo dat die rode knop eigenlijk niet meer bestaat. Allee, het heeft nooit echt bestaan, maar ook het woord rode knop wordt niet meer gebruikt, omdat men inmiddels samenwerkt met het NVVK, dat is de grootste schuldeisersvereniging in Nederland, de gemeente Amsterdam, en nog wel wat stakeholders aan een nationale pauzeknop. Waar dat verschillende elementen uit de rode knop worden opgenomen en waar dat men ook met een veel breder netwerk van actoren gaat samenwerken.
Ik denk dat het wel interessant is dat er eigenlijk zoveel verschillende antwoorden zijn op wat is de rode knop nou precies. Want mijn vermoeden is wel dat wat de rode knop is, dat dat ook wat vertelt over wat de actoren daar eigenlijk mee willen bereiken.
Wij hadden het tot nu toe over schuldenrust. Dat is een van de doelstellingen. Maar tegelijkertijd is er ook die idee van regie op gegevens. En regie op gegevens is het idee dat een burger zelf controle houdt over welke gegevens dat hij met wie gaat delen. En in dit geval zou dat het delen van gegevens over een schuldpositie zijn met schuldeisers.
Ja, ik denk ook wel, in dat netwerk rondom de rode knop zitten heel veel verschillende actoren met een hele verschillende achtergrond als het ware. Er zitten bijvoorbeeld ook actoren bij die vanuit een soort blockchain netwerkorganisatie komen, waarbinnen dat idee van regie op gegevens heel belangrijk is, waar dat eigenlijk een hele belangrijke waarde is. Ik kan me voorstellen dat zo'n actor meer waarde hecht aan die regie op gegevens, waardoor eigenlijk bij het maken van die keuzes die actor waarschijnlijk ook daarvoor zal staan. Dus bij het maken van die keuzes aan zal geven, oké, ik vind het belangrijk dat we die regie op gegevens erin houden, want omdat hij vanuit dat idee van het belang van blockchain, waar regie op gegevens bij hoort, redeneert.
Ja, als die regie op gegevens, als dat iets nieuws is en iets wat de overheid in het algemeen nodig zou hebben. En dan, wanneer dat we dan contact hebben, blijven houden met bepaalde sleutelfiguren binnen de ontwikkeling van de rode knop. En soms proberen we hen te provoceren en dan zeggen we, ja, het ziet er toch naar uit dat blockchain er niet in komt. En dan zeggen ze, ja, het is nog niet helemaal zeker dat het er niet gaat komen, dus we gaan zo met dubbele negaties werken. Maar ze zeggen ook vaak, ja, als er regie op gegevens eruit gaat, dan hoeft het niet meer voor mij. Dan moet het niet meer voor mij. En dat vind ik bijzonder interessant, want dat komt echt van, zoals Charlotte zegt, uit die innovatiehoek. Het feit dat de regieopgevers nu minder belang lijkt te hebben in die rode knop, is volgens mij te wijten aan het feit dat op een bepaald moment ook de gemeenten zijn betrokken in de ontwikkeling van de rode knop. En dat was heel belangrijk, want van oudsher hebben gemeenten een belangrijke rol gespeeld in de schuldhulpverlening in Nederland. Die kennen ook de problemen en de moeilijkheden waarbij dat die mensen met schuldproblemen mee kampen. Zo is er enerzijds het feit dat die mensen op het moment dat ze als hulp zoeken, vaak een heel erg grote stresssituatie zijn. Waar het heel moeilijk is om die keuzes te maken. En dat ze niet noodzakelijk vragen voor meer regie, meer controle over die data. Dat ze niet vragen om meer keuzes, zogezegd, over wat er moet gebeuren. Want vaak komen ze naar de schuldverlener van de gemeente met de vraag, help me. En dan is extra controle niet iets dat men wil. Dus eigenlijk vanaf het moment dat de gemeentes betrokken werden in de rode knop, zie je dat daar ook aandacht voor was. En je zou kunnen zeggen, dan gaat die kwaliteit van blockchain afkalven. Maar dat is bijzonder interessant. Want de technologie staat nooit helemaal op zichzelf. Het is niet zo dat je een technologie hebt die je gewoon kan toepassen in de maatschappij. Je moet ingebed worden. En dat is vaak een moeilijk proces bij allerhande nieuwe technologieën. En ik denk dat dat bijzonder moeilijk is bij blockchain-technologie, omdat blockchain vaak verwacht dat de hele wereld gaat werken naar jouw wetten, of naar de eigen wetten, namelijk dat er veel regie op gegevens is, dat iedereen deel is van een consensusmechanisme, dat het decentraal is. En al die elementen die lijken niet echt op de wereld die we nu kennen. Zeker niet op de overheidswereld. Omdat daar heel veel data zijn. Die data zijn vaak gecentraliseerd. Die zijn ook vaak verdeeld tussen verschillende instanties. En het is moeilijk om die met elkaar te laten communiceren, dat klopt. Maar het is niet zo dat door de technologie te gebruiken, dat opeens heel de wereld zich gaat aanpassen aan die technologie. En daardoor zien we ook in de waarden die gekoppeld zijn met het project De Rode Knop.
Ja, je ziet ook wel een ontwikkeling binnen de overheid waarbij er steeds meer rekening wordt gehouden met het echte doenvermogen van burgers in zo'n super stressvolle situatie. En we zien ook dat die ontwikkeling toch wel heel erg doordringt, zeg maar, in de Rode Knop. Met dat ze dus rekening willen houden met het perspectief van de schuldenaar, maar dat eigenlijk dus wringt met dat idee van regie op gegevens.
Zowel bij de rode knop als bij de energieknip blijkt het gebruik van blockchain-technologie door de overheid soms weer barstiger dan gedacht. In theorie lijkt het bijvoorbeeld heel mooi dat de blockchain-toepassingen geen persoonsgegevens opslaan en de AVG dus niet van toepassing lijkt. Maar juist dat brengt ook risico's met zich mee. Bijvoorbeeld het risico dat er aan andere belangrijke wetgeving niet kan worden voldaan, of dat er zelfs helemaal niet aan wordt gedacht. Omdat andere wetten en waarden op de achtergrond komen te staan door de grote belofte van blockchain ten aanzien van privacy en databescherming.
De AVG is heel succesvol. En ik zeg dat dan als een niet-jurist. Hè? Want het is succesvol omdat het heel veel aandacht naar zich weet te trekken. Omdat het lijkt voor veel actoren alsof het de enige relevante wetgeving is. En dat maakt dat actoren zich in allerlei bochten wringen om zeker niet onderhevig te zijn aan de AVG. En daardoor vergeten ze heel wat andere wetgeving. En dat leidt tot vreemde situaties. Die claim dat er geen persoonlijke data op de blockchain staan, wordt niet enkel gemaakt bij de rode knop, maar ook bij de energieknip. En bij de energieknip gaat het zelfs behoorlijk ver. Er zijn gewoon geen persoonlijke data. En we hebben dat aan verschillende mensen gevraagd. Hè? Dus de mensen die de technologie hebben ontwikkeld, de mensen die de communicatie hebben gemaakt, maar ook een wethouder. Hè? Dus heel veel verschillende betrokken actoren. En die zijn allemaal heel fier op het feit dat er geen persoonlijke data in de energieknip zitten. Maar dat geeft ook wel problemen, want er is die verplichting om, wanneer dat er een subsidie verleend wordt, daarover te informeren. Maar ja. Hoe doe je dat? Wanneer dat je niet weet wie dat er een bepaalde subsidie heeft aangevraagd, maar ook als je dus ook niet weet wie dat er geen subsidie heeft gekregen.
Ja, want stel je doet dus als inwoner van Emmen een aanvraag voor zo'n subsidie en je krijgt hem niet toegewezen, dan heeft het bestuursorgaan wel de verantwoordelijkheid om te motiveren waarom dat het geval is. En de energieknip hanteert een pull-not-push systeem. En het is dus eigenlijk alleen maar mogelijk dat de burger naar de gemeente communiceert en niet andersom via de energieknip. En door dus eigenlijk niet met persoonsgegevens te werken, kan de gemeente geen afwijzing van de aanvraag sturen en daarbij ook niet motiveren waarom dat het geval is. Dus er zit daar inderdaad eigenlijk een hele soort rare spanning met andere wetgeving. En wat in dat kader ook wel interessant is, is dat eigenlijk die claim dat er geen persoonlijke data op de blockchain staan, dat geeft ze ook het idee dat ze compliant zijn met regulering. En regulering is natuurlijk een veel bredere term dan alleen de AVG. Want er zijn heel veel verschillende wetten die eigenlijk op het handelen van de overheid van toepassing zijn. Zoals de AWB bijvoorbeeld, of de wet open overheid. Er zijn heel veel algemene wetten die eigenlijk het handelen van de overheid reguleren.
Een ander ding is het feit dat die subsidie die verleend wordt in principe aan iedereen kan worden toegekend en dat men daar niet aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Behalve dat men inwoner is van Emmen. Die subsidie wordt hier niet enkel eigenlijk aan inwoners verleend, maar aan huizen. Aan woningen, zoals zij dat zo graag noemen. Want er zijn QR-codes uitgedeeld, 1 per huis, 1 per huishouden, om de app te installeren en om bepaalde vragen te antwoorden en om die subsidie te claimen. Dus één, het wordt aan een woning toegekend en niet aan personen. Anderzijds lijkt het voor de mensen die er gebruik van maken dat het een beloning is voor het invullen van vragen. Maar formeel mag dat eigenlijk niet, omdat de subsidie wordt toegekend ongeacht eender welke voorwaarden. Maar aangezien dat het lijkt als een beloning voor het invullen van die vragen, geeft ook bepaalde verwachtingen. En dat maakt dat wanneer dat het geld op was, het op is op beleid, dat mensen zich wel geminacht voelden omdat ze wel die moeite hadden gedaan om die vragen in te vullen.
Ja, en er was volgens mij met de QR-code ook een brief meegestuurd. Waarin dus stond, via de QR-code kan je dit claimen, et cetera. En daar stond in de brief op is op. En ook in de applicatie zelf was zichtbaar hoeveel geld van het totale bedrag nog beschikbaar was. Zodat de gebruiker genudged zou worden om zo snel mogelijk dat geld te claimen. Maar toch voelden mensen zich onrechtvaardig behandeld, omdat ze wel de vragen beantwoord hadden, maar geen geld hadden toegekend gekregen, of geen coins.
Er komt dan nog eens bij dat men die QR-codes of die kartonnen bordjes met de QR-codes niet direct heeft uitgedeeld in de volledige gemeente Emmen, maar dat men in bepaalde wijken eerst is geweest. Men is eerst die QR-codes gaan uitdelen in wijken waarvan men weet dat de behoefte om te renoveren en om te besparen op energieverbruik het grootst was. Dat zorgde er ook voor dat sommige bewoners die niet in een wijk woonden waar dat men eerst bedeeld werd, het gevoel hadden dat ze geen gelijke kans hadden om die subsidie te claimen. Dus ook het gelijkheidsbeginsel werd dan ook in vraag gesteld.
Het case study onderzoek loopt nog, maar er zijn wel een paar opvallende observaties die Gert en Charlotte al kunnen delen. Eén daarvan is de rol van de AVG, die bij overheidsgebruik van blockchain in de weg kan staan, ook als die niet van toepassing is. En zo zijn er nog meer interessante lessen die al getrokken kunnen worden uit het case study onderzoek.
Ik ben in mijn onderzoek geïnteresseerd in de regulering van transparantie. En een van de vragen die ik altijd graag stel in een interview is of blockchain technologie uitgelegd moet worden aan de burger die uiteindelijk die applicatie gaat gebruiken. En tot nu toe heb ik nog niet gehoord dat blockchain technologie uitgelegd moet worden. Vaak omdat het te ingewikkeld is. Of er wordt ook wel vaak een gelijkenis getrokken met op het moment dat je in een auto rijdt, dan is het ook niet nodig dat je weet hoe de motor in elkaar zit of hoe de bougies werken, et cetera. Dus dat vind ik wel opvallend, dat het blijkbaar niet nodig is dat de technologie uitgelegd moet worden. Wat wel terug is gekomen uit de interviews is dat het misschien wel ergens beschikbaar zou moeten zijn wat nou precies de impact is van een technologie voor de gebruiker. Maar impact is natuurlijk nog steeds best wel een groot woord, dus dat zou ik graag nog wel verder uitdiepen of impact daarmee ook wordt bedoeld wat de impact is van de inzet van technologie op de rechten van de gebruiker. Dus dat is wel een hele duidelijke voor mij.
Ja, er zijn eigenlijk verschillende dingen die we ook al besproken hebben, maar bijvoorbeeld de kwistigheid waarmee dat gesproken wordt over de use cases en doet alsof men al alle problemen heeft opgelost, vind ik fascinerend. Omdat ik men zo zelfverzekerd over een bepaalde technologische oplossing spreekt, terwijl men eigenlijk maar een iets heel kleins heeft gedaan. Namelijk een ideetje heeft afgetoetst of een assumptie maakt dat blockchain efficiënt zou kunnen zijn voor dit of dit probleem. Anderzijds het idee dat wanneer dat men voldoet aan AVG-vereisten, dat men de weg vrij heeft. Dat is ook bijzonder interessant. Dat men daar ook zich in allerlei bochten wringt om te voldoen. Niet om te voldoen aan de AVG, maar om niet te moeten voldoen aan de AVG. Dan denkt, het is in orde. En tot slot, en dat is gekoppeld aan dat stukje van de use cases, dat blockchain zo krachtig lijkt om veel dingen te doen. Dat het zo veel oplossingen lijkt aan te bieden. Tot slot is ook, ik ben er altijd van verbaasd dat men nieuwe complexe technologie gaat testen in situaties waar de mensen niet altijd even makkelijk hebben. Als we kijken naar de rode knop, gaat over die schuldproblemen. Mensen die aangeven dat ze problemen hebben met schulden, die zitten vaak in een heel erg stressvolle situatie. En toch gaat men met het eerste die nieuwe technologie bij hen proberen. Bovendien gaat men hen dan die regie op gegevens bijna opdringen. Uiteindelijk gaat dat waarschijnlijk niet om vaak lopen, maar toch die idee was er dat dat een goed idee zou zijn. Die regie op gegevens te geven aan die mensen met schulden. Waardoor hij eigenlijk zo'n soort gedwongen wordt om te kiezen. In een situatie waar hij eigenlijk niet wilt kiezen. Dat is wel iets wat ik opvallend vind. En ook bij de energieknip heeft men dan ook is men eerst gaan uitdelen aan die wijken waar dat men de grootste renovatienood was, waar dat ook weer tot een soort commotie kan leiden. Dat iedereen evenveel recht zou hebben op die subsidie. Maar de gemeente neemt dan een keuze om toch proactief eerst uit te delen in die wijken waar dat meer nodig is. En dan gaat dat ook op tot weerstand leiden. Dat zijn allemaal interessante elementen.
Een ander interessant element vind ik ook wel dat eigenlijk bij beide projecten er niet op vaste basis een jurist aanwezig is om designkeuzes die juridisch gezien heel relevant kunnen zijn te begeleiden. Want in de juridische literatuur lees je heel veel over het belang van het borgen van juridische normen in de eigenschappen van een technologie. Maar in de praktijk blijkt dat dus toch veel minder een rol te spelen. En dat vind ik ook wel een interessante observatie, dat er blijkbaar zo'n gat is tussen wat je leest in de theorie en de praktijk.
In de volgende aflevering praten we verder met Gert, Charlotte, Jurgen en Esther over wetenschappelijke krachtenbundeling. Het Chain-team brengt verschillende disciplines samen. Waarom is dat belangrijk en wat zijn de uitdagingen van zo'n interdisciplinaire samenwerking? Kunnen juristen en filosofen elkaar wel echt begrijpen? En wat als je niet alleen te maken hebt met verschillende wetenschappelijke disciplines, maar ook met maatschappelijke partners? Dat en nog veel meer ontdek je in de laatste aflevering van de driedelige podcastserie Chain, Connecting the Dots.